Heeft mijn dochter ook autisme? Deze podcastaflevering draagt een beladen titel. Tot nu toe dacht ik van niet, maar echt zeker ben je natuurlijk nooit, en zeker niet in de beginjaren als ze nog jong zijn. En ik moet zeggen, eigenlijk was ik vrij gerust erin. Want ik zie heel weinig signalen dat het wel zo zou zijn. En toch houdt het mij bezig. Toch denk ik er aan. Misschien wel veel meer dan dat eigenlijk nodig is. En als je dan bedenkt dat tegenover 4 mannen met autisme 1 vrouw staat met autisme, vraag ik mij echt af of dat die cijfers wel kloppen. Want ik weet dat niet, natuurlijk. Ik ben geen onderzoeker, ik ben geen wetenschapper. Maar in mijn mening is er veel meer maskering en veel meer camouflage bij vrouwen, waardoor het veel minder opvalt, waardoor er veel minder vrouwen de diagnose krijgen. En dan denk ik, 4 mannen tegenover 1 vrouw, is dat geen vertekend beeld. Want volgens mij moet dat toch meer zijn. Dus dan... Als je weet dat vrouwen ook sociaal heel goed kunnen imiteren en kunnen echt kijken van wat gebeurt er, wat moet ik hier nu doen of wat doen anderen en wat pik ik op, dan merk je wel dat heel veel vrouwen struggelen daarmee, vrouwen met autisme dan bedoel ik, en toch hun plan kunnen trekken daarin. Dat ze toch wel echt alleen gewoon ervoor blijven gaan en proberen en zich aanpassen, en dat kost heel veel energie. Maar dat wordt vaak niet gediagnoseerd, dat wordt vaak niet eens gezien zelfs. Allee, dat wordt allemaal zo precies weggestopt en dat maakt het zo extra moeilijk, denk ik, voor vrouwen met autisme. Maar dus over mijn dochter. Mijn angst is beginnen groeien door een collega eigenlijk. Aan de refter zaten wij even te eten en we hadden het over autisme, want ik heb een lieve collega die mij altijd volgt op de afleveringen en met de podcast. En ze vraagt ook heel regelmatig hoe het is en zo. Vind ik heel lief. En we spraken over autisme. En dan was er een collega die inhaakte. En zij vertelde van, kijk, mijn kinderen hebben ook autisme. En ik vertelde haar van, kijk, mijn zoontje heeft inderdaad autisme. En mijn dochter waarschijnlijk niet. Dat ze bijna 3 jaar is. Dat ze net gestart is met school. Dat je niet zeker weet. En ik vertelde dat ik eigenlijk wel niet van wakker lag. En toen zei ze op een gegeven moment dat haar dochter ook autisme heeft. En dat eigenlijk niet duidelijk was tot haar dochter een jaar of 4 of 5 was. Pas vanaf de 3e kleuterklas zijn de problemen beginnen komen en werd het meer en meer zichtbaar. En ervoor merkte je eigenlijk bijna niets op. Want meisjes zijn namelijk erg goed in camoufleren. En dat zette mij natuurlijk wel een beetje aan het denken. Zou ik het verschrikkelijk vinden mocht Rhea autisme hebben? Nee, op zich niet. Maar we weten allemaal wel dat deze maatschappij niet gevormd is voor mensen die anders denken, die neurodivergent zijn. En ze zou het dus moeilijker hebben dan een ander, en dat wil ik eigenlijk niet voor haar. Dat vind ik heel moeilijk, dat mijn kinderen moeten opbotsen tegen deze neurotypische maatschappij, en dat ze zo mooi zijn, maar dat ze nergens tot hun kracht kunnen komen, omdat de maatschappij niet gevormd is op hen. Dan begon ik eigenlijk meer en meer te vergelijken tussen mijn zoontje en mijn dochter. Als ervaringsdeskundige met een zoontje met autisme en dan nog in mijn achterhoofd de opleiding van postgraduaat autisme die ik volg bij de Artevelde Hogeschool, weet ik wel goed wat autisme is en hoe het tot uiting komt, zowel bij mannen als vrouwen. Nu, het blijft natuurlijk wel een spectrum, hè? Dus geen enkel persoon met autisme is hetzelfde of heeft op dezelfde manier autisme. Dus dat weet ik ook natuurlijk. En ik bedacht me even de signalen die ik nog bij Remus zag. En dat waren de volgende. Ik zag bij hem heel veel repetitieve handelingen. Die ging steeds maar weer opnieuw en opnieuw hetzelfde doen. En ook nu nog hoor, hij kan zich heel hard verdiepen in één iets. Een beetje een hyperfocus soms. En hij blijft zo steeds maar weer hetzelfde doen. In de zandbak kan je dat heel goed zien. Die blijft maar zijn potje met zand vullen, ondersteboven, maakt een torentje en dan doet hij dat weer plat en dan vult hij weer zijn bekertje of hij heet het gewoon weer uit en hij kan dat uren doen. Ik begrijp dat niet, maar goed. Hij vindt dat de max. Hij wil ook alles laten spinnen, dus dat wil zeggen tollen. Zelfs ook met speelgoed dat ik geen speelgoed is, zoals boekjes en zo, dat probeerde hij ook zo te doen tollen. Nu is dat wel veel verbeterd. Dat was eigenlijk vooral totdat hij een jaar of ja, 1 of 2 was, dat hij daar echt wel heel hard van genoot. Nu is het meer alles op een rijtje zetten of een toren zetten of zo echt dat sorteren dat tot uiting komt, want hij sorteert zeer, zeer graag. Wat dan nog een signaal is, niet per se is, maar bij Remus toch zeker wel, is dat hij niet praat, maar ook eigenlijk niet begrijpt. Nu is het al iets beter, maar hij begrijpt nog steeds heel veel niet, hoor. Het is niet per se een signaal, een vaststaand signaal, maar het is wel een gegeven dat het kan een taalontwikkelingsvertraging zijn bij kinderen met autisme. Wat ook duidelijk was bij Remus, is dat hij nooit huilde. Ik denk dat hij heel erg ondergevoelig is voor pijn. En ja, hij is vaak blij. En huilen, dat deed hij eigenlijk bijna nooit. Zelfs niet als hij pijn had of als er iets hem niet zinde. Hij bleef daar niet in hangen. Iets waar ik trouwens wel heel dankbaar voor ben, want ik hoor toch ook veel andere verhalen. Dat klinkt wel soms echt pittig. Courage, mocht je in zo'n situatie zitten. Bij Remus lachte ook niet vroeger. Allee, hij lachte wel heel veel, maar meer met iets dat hij leuk vond, zoals een speeltje dat dus tolde of zo, of iets anders. Maar niet zo heel erg die sociale glimlach van, ah, jij bent hier en ik vind dat leuk, ik ga lachen. Dat had hij vroeger niet. Remus is ook een moeilijke eter. Hij leeft ook heel hard in zijn eigen wereld. Je ziet dat ook echt dat hij zo een beetje bezeten is in die wereld, zeg maar. Hij vlinderde ook heel veel. Dus dat wil zeggen dat hij eigenlijk niet bleef zitten op dezelfde plaats. Hij liep ook constant weg. Hij ging van het een naar het andere. Kon hem soms uren bezighouden met iets. Maar op een andere plaats kon hij echt wel zo heel nieuwsgierig zijn. Van, wat is dat? En 2 minuten later naar dat. En nog 2 minuten later naar iets anders. Dat zat ook wel in hem. Het is soms wel een beetje tegenstrijdig. Wat dat ook belangrijk was, is dat hij niet imiteert. En dat is nog steeds wel een beetje moeilijk. We proberen dat te trainen, maar dat is niet zo gemakkelijk. En ook geen doen-alsof spelletjes, dat doet hij eigenlijk niet, nog steeds niet. We proberen dat ook een beetje te stimuleren. Ja, dat kun je dus wel effectief ook leren. Dus wij proberen dat hier ook wel. En we zien daar wel een beetje evolutie in, maar het gaat traag. Nu, traag maar zeker, hè. En dat zijn zo van die signalen dat ik ook wel echt nauwlettend in het oog hou bij mijn dochter. En ik moet zeggen, tot nu toe kan ik eigenlijk maar weinig afvinken van die signalen. En in sommige dingen blinkt ze zelfs echt enorm uit. En bijvoorbeeld doen alsof spelletjes, dat doet ze heel graag. En dat kan zij ook heel goed. Dat doet zij ook puur uit haarzelf. Dan is zij opeens bezig met haar konijn, haar knuffelkonijn, eten te geven of te slapen te leggen of een liedje te zingen voor haar konijn. Of dan gaat zij slapen of dan vindt zij dat haar konijn ook moet slapen. Het is echt zo fijn om te zien. Voor mij zijn dat allemaal eerste keren, want Remus doet dat niet. Dus met Ria ervaar ik heel veel eerste keren. En imiteren doet zij ook heel goed. Dat is zowel handelingen als taal. En ja, bijvoorbeeld, ze gaat ook heel graag naar de winkel, iets waar Remus ronduit gaat. En ze wordt echt ook wel boos als ze niet mee mag of als ze niet mee kan. Het is wel grappig om te zien. Ze is ook redelijk rustig en stil, maar laat tegelijk wel van haar horen als iets haar niet echt zint. En het gekste eigenlijk is dat ze in een klas zit met ongeveer 25 kindjes en dat lukt haar prima. Maar Remus zou dan nooit gelukt zijn. In het reguliere school, toen hij nog in het reguliere zat, zaten er ongeveer 17 kindjes en dat was voor hem echt meer dan voldoende. Hij had het soms wel moeilijk bij momenten als het echt druk kwam. Bijvoorbeeld bij de vrijdag of zo, dan is het altijd wat drukker dan de andere dagen. Maar voor Rhea is dat geen enkel probleem. Het enige waar ik mij soms een beetje zorgen in maak bij Rhea, is dat ze soms heel ver kan gaan in bepaalde gewoontes. Ze is dan echt heel star en krijgt dan een hele meltdown als het niet is zoals zij het verwachtte. Bijvoorbeeld, het was onlangs 18 graden, een mooie lentedag, zeg maar. En ze moest en ze zou haar winterjas aandoen met muts en met sjaal. Want dat was ze gewoon om zo naar buiten te gaan de laatste weken of maanden. En ja, dat is zo frappant, dat moet zo. En dan krijgt ze echt wel... Dat lukt haar niet om zich aan te passen. Dan moet ik eigenlijk bijna haar winterjas geven, want ja, het gaat haar gewoon niet af. Hetzelfde ook met haar muts. Ze moet per se haar muts aan hebben. En als ze op de fiets zit, moet het die muts zijn, dus een fietsmuts, en die helm, en enkel die helm, en dan is het goed. Maar oh wee, als het er niet is, want ik ben het eens vergeten op school, en dan moest ze een ander aan doen. Maar dat ging dus echt niet, ze wilde niet. En ja, bijvoorbeeld ook haar knuffels legt ze in bed steeds op dezelfde plaats, op zo'n bepaalde plaats. Haar bordje en haar beker melk moeten ook naast elkaar staan in een bepaalde volgorde. Bij haar sokken heeft ze ook specifieke eisen. Enkel, ja, een paar sokken zijn goed, dat ze zegt van oké, die wil ik nog wel verdragen. En je ziet echt dat ze dat bedoelt van... Als dat moet, want zelf zou ze het niet willen. En ze stoort daar ook enorm aan de naad zo van de kous. Ja, kledij is sowieso wel een uitdaging. Ze jeans, nu het zijn zo van die jeggings, of hoe noemt dat zo, tussen jeans en een legging. Maar ook dat vindt ze moeilijk. Ze heeft bijvoorbeeld een paars joggingpakje en dat vindt ze de max om aan te doen. Dat doet ze niet liever aan. Nu, aan de andere kant denk ik ook, hè, als ik kan kiezen tussen een gemakkelijke broek en een jeans... Ja, die gemakkelijke broek is wel leuk, hè, uiteindelijk. Dus ja, ik weet het niet goed. Soms vraag ik mij ook af of ze zich ook niet te gemakkelijk aanpassen aan een situatie. Weer het andere uiterste dan. Want ze is verrassend vlot naar de crèche gegaan. En ook de overgang naar school was geen enkel probleem voor haar. Enkel de eerste dag weende ze een beetje en dan was het voorbij. Dan was het precies of dat zij nooit iets anders gedaan heeft. En dat vond ik ook wel weer... Zo opvallend. Nu nog op school komt zij toe en dan ledigen we samen haar boekentas zo in de kastjes van koek en fruit en een bekertje water. En dan zegt zij soms, dag mama, dag. En dan moet ik gewoon vertrekken en dan staat zij daar of staat zij op de speelplaats. En ja, staat zij daar gewoon een beetje te staan. Soms zoekt ze de juf op, maar vaak, ook even vaak, staat zij daar gewoon ook te staan. Dan denk ik, oké, raar, maar oké. En dan vertrek ik. En ja, dat verloopt allemaal heel vlot eigenlijk. Maar goed, weet je, misschien zie ik gewoon te veel spoken. Hè. Ik ben er ook met mijn neus op en dat is ook niet altijd goed. En waarschijnlijk maak ik mij gewoon zorgen voor niets. Uiteindelijk is het belangrijk dat Rhea het goed staat en ze staat het ook wel goed. En ze ervaart, denk ik, toch weinig last. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Remus had wel veel last, want hij had moeilijk met drukte. Hij kwam niet tot leren. Er waren wel wat elementen waar het moeilijk was, waar het lastig was voor Remus. Bij Rhea ervaar ik dat dus momenteel niet. Ze is ook mee met haar leeftijd, ze doet het goed. En ze is ook wel echt ook geliefd in school en ook bij andere mensen en zo. Dus we zien wel wat de toekomst brengt. Wat ik wel echt doe, is haar bevorderen dat ze zichzelf mag zijn. En ik probeer haar ook echt die ruimte te geven door haar te volgen. En als ze ergens op ingaat, dat ik daaraan mee kan gaan. En dat zij ook gewoon echt wel voelt van, ik ben goed zoals ik ben en... Ik mag mijzelf zijn en who cares, mocht ik een beetje anders zijn. Iedereen is anders op een bepaalde manier. En dat is echt wel dat zelfvertrouwen mag hebben om als ze struggles of als, als ze het moeilijk heeft, dat ze daar ook gewoon open over kan praten. Want ook ik doe dat ook al met haar. Dan zeg ik soms van, kijk, mama is moe. Het was een lastige nacht. Mama gaat een beetje rusten nu. Of soms zeg ik gewoon van, kijk, mama is eventjes verdrietig. Want, en dan leg ik een beetje heel simpel de situatie uit of zo. En dan weet zij ook wel dat dat mag zijn, dat dat mag uitgesproken zijn wat ze voelt. En dat ze ook heel hard in verbinding kan gaan met haarzelf. Want dat is ook wel, dat vind ik persoonlijk wel heel belangrijk. En dan hoop ik ook, mocht ze ooit de nood voelen om te maskeren of zo, dat ze ook wel beseft van, thuis moet ik niet maskeren. En er wordt ook wel naar geluisterd. En ik zelfs als ik het zelf niet heel goed weet wat er aan de hand is, of als ik mij anders voel, of als ik voel dat het precies mijn schuld is, dat ik ergens tekort kom, dat ze dat ook gewoon mag uitspreken. Dat vind ik zo belangrijk. Zo fijn dat je er was. Ken je mijn website al? Dat is www.meerdanmama.be. Daar schrijf ik over Remus en zijn traject. Ook op Instagram schrijf ik open over zijn parcours en alles dat daarbij komt te kijken. Vind je deze podcast fijn? Het zou mij een groot plezier doen mocht je een review kunnen geven aan deze podcast. Doei!